Goedenavond, hartelijk welkom in hier die speciale eredienst waarin ons die hemelvaart van Jezus herdenk en vier. Mag dit voor ons allemaal blijdschap opleveren en dat ons al samen verheugt in ons Heer Jezus Christus. Die collecte is vanavond bestemd voor die Reformational Study Center en ik wil ook graag al die gasten in ons midden hartelijk verwelkom. Laat ons samen ons eredienst staande beginnen. Ik wil op Psalm 22 een paar versen lees, wat ons oproept om God te aanbidden. Van u komt mijn lof in een groot vergadering. Ik zal mijn geloftes betaal in tegenwoordigheid van die wat om vrees. Die ootmoedige zal eet en verzadig word. Hulle zal die Heere prijs, wat naar hom soek, mag julle hart voor eeuwig leven. Al die eindes van die aarde zal daar aan denk, en hulle tot die Heere bekeer, en al die geslachten van die naties zal voor uw aangezicht aanbid. Want die koninkrijk behoort aan die Heere en hij heers oor die naties. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het. Hij groet ons dan. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Heer Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen Psalm 21 zingen. Dat is een psalm wat die disciples op die ochtend van die opstandingsdag van Jezus kon gezingen het. Die opstanding is Gods antwoord op Jezus' verlossingswerk en hij heeft die koning eindeloze leven gegeven. ons nou ons geloof bely en ons doen dit met die woorden van die geloofsbelijdenis van Nicea, omdat dit daar die mooi uitspraak het oor die koningskap van Jezus, wat nie sal eindig nie. Laat ons saam gaan staan om ons geloof te bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Heere Jezus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwen uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God. Gebore, nie gemaakt nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het naar die hemel opgevaar. Hy sit aan die rechterhand van die Vader en hy sal met heerlijkheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Laat ons nou sing een loflied, Psalm 21 vers 9. Laat ons aanbid. Heere God, barmhartige Vader in die hemel, vandaag herinner en vier ons dat Jezus zijn reddingswerk op aarde voltooid het en naar die hemel toegegaan het. Dit geeft ons groot blijdschap dat hij in die hemel met heerlijkheid gehuldig is en die aanbidding van allemaal ontvang. Ons wil vandaag aan die aanbidding deelnemen. Ons wil ons stemmen toevoegen aan die hemelse koor wat zij lof zing, die lof van die lam wat hem voor ons vernederd. Hij het die diepte van die hel doorgegaan om ons tot die bergtoppen van heerlijkheid in uw koninkrijk te verheffen. Ons dank u, Heere. Ons wil vragen dat u ons zal helpen om meer te verstaan van Jezus' koningschap en om hem te eer. Open onze harten voor uw woord, zodat u daarin kan woon. Ons bid het in die naam van uw Seun, ons Heer Jezus Christus. Amen. Ons leer samen uit die boek Handelingen, die eerste hoofdstuk. En dan vers 1 tot 11. Excuus, laat ons 1 tot 14 lees. Die eerste vers is die verbinding tussen die boek Lucas, die evangelie, en die boek Handelingen, wat door diezelfde schrijver, die dokter Lucas, geschreven is. Hij zegt dan die eerste verhaal, die evangelie, Theophilus, heb ik opgesteld over alles wat Jezus begint doen en leert, tot op die dag dat hij opgenomen is, nadat hij aan die apostels wat hij uitverkies het, door die Heilige Geest bevelen gegeet. Aan wie hij ook na zijn lijden hom levend vertoon het door baie kentekens, terwijl hij gedurende 40 dagen aan hulle verskyn het en oor die dingen van die koninkrijk van God gesprek het. En toen hij nog met hulle saam was, het hij hulle bevel gegee om niet van Jeruzalem weg te gaan nie, maar om te wachten op die belofte van die Vader, wat julle, het hij gesê, van mij gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Geest gedoop word, niet lang na hierdie dagen nie. Die wat bij elkaar gekomen het, vraag hem toe en zei, Heere, gaan u in hierdie tijd die koninkrijk voor Israël weer opricht? En hij antwoordt hulle, dit kom julle niet toe, om die tijden of geleentede te weet, wat die Vader door sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal kracht ontvang, wanneer die Heilige Geest oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jeruzalem, zowel als in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hij dit gezegd het, is hij opgeneem, terwijl hulle dit zien, en een wolk het om voor hulle oor weggeneem. En toen hulle nog stipt naar die hemel kijkt, terwijl hij weggaan, staan daar twee mannen in wit kleren bij hulle. Wat sê, Galileese mannen, waarom staan julle en kijken naar die hemel? Hier die Jezus, wat van julle opgeneem is in die hemel, zal net zo komen, zoals julle om naar die hemel zien wegvaren. Daarop draaien hulle om naar Jeruzalem, van die berg af, wat genoemd wordt Olijfberg, wat nabij Jeruzalem is, een sabbatsreis ver. En toen hulle daar kom, gaan hulle naar die boervertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, die zoon van Alfeus, en Simon die ijveraar en Judas, die zoon van Jacobus. Hulle allemaal het eendrachtig volhard in gebed en smeking, samen met een aantal vrouwen en Maria, die moeder van Jezus, en met zijn broers. En dan lees ons aan die einde van die boekhandelingen, hoe die prediking van die koninkrijk in Paulus zijn gesprekken en onderricht en preken doorgekom het. Ons lees vers 17 tot 31. Paulus het in Rome aangekomen. Hij is in gevangenschap, hij moet voor die keizer verschijnen, want hij had hem op die keizer beroep. En dan vers 17, en na drie dagen heeft Paulus die voornaamste Joden in de stad Rome saamgeroep. En nadat hulle vergaderd het, voor hulle gezegd, broeders, alhoewel ik niks gedoen het tegen die volk, of die voorvaderlijke Syriërs nu, is ik uit Jeruzalem als gevangene oorgeleverd in die handen van die Romeinen. Hulle het mij onderzoek en waarmee loslaat, omdat er in mij niks was wat die dood verdien. Maar toen die Joden daar tegen opkom, was ik verplicht om mij op die keizer te beroep, niet alsof ik iets heet om mijn volk van te beschuldigen. Om hier die reden dan, het ik verzoek om u te zien en toe te spreken, want dit is oor die hoop van Israël dat ik met hier die ketting geboeid is. En hulle het vir hom gesê, ons het geen brieven oor u van Judea ontvang nie. Ook het niemand van die broeders hier aangekomen en iets slechts van u berig of gepraat nie. Maar ons verlang om van u te horen wat u denkt, want wat hier die sekte betreft, is dit ons bekend dat ooral daar tegen gesprek wordt. En hulle het voor om een dag bepaald en baie het na hom in zijn verblijfplek gekomen. En in een krachtige getuienis het hij voor hulle die koninkrijk van God uitgeleend. En van die morgen vroeg tot die avond toe het hij uit die wet van Mozes en uit die profete hulle probeer oortuig aangaande Jezus. En sommigen het gegloor wat gesê is, maar anderen het ongelovig gebleven. En toen hulle onder elkaar oneenig was, het hulle uiteengegaan, nadat Paulus hier die woord gesê het, namelijk, terecht die Heilige Geest, die Jesaja, die profeet, tot ons vaders gesprek, en gesê, ga naar hier die volk, en sê, met die gehoor sal hulle hoor, en glad niet verstaan nie. En julle sal kyk, en glad niet zien nie. Want die hart van hier die volk het stomp geword, En met die oren het hulle bezwaarlijk gehoor. En hulle oor het hulle toegesluit. Zodat hulle nie miskien met die oor zou zien. En met die oren hoor. En met die hart verstaan. En hulle bekeer. En ek hulle genees nie. Laat dit dan aan julle bekend wees. Dat die heil van God aan die heidene gestuur is. En hulle sal luister. En toe hy dit gesê het, het die jode onder groot woordestrijd met mekaar weggegaan. En Paulus het 2 volle jare in sy eie gehuurde huis geblei en allemaal ontvang wat na hom gekom het, terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus met volle vrymoedigheid, sonder enige verhindering. Laat ons nou, voordat ons naar die evangelie luister, Psalm 2 sing, vers 1 tot 4. Die 4 verse is 1 verhaal, die verzet tegen God als koning. En Gods antwoord is, ek het my seun als koning aangestel en hy sal vir altyd regeer. Ons prys dan ons koning met hierdie lied. is mooi om dit te kan zingen en dan te beseffen dat ons deel is van daar die volken wat die erfenis van Jezus is. En dat hij ons gered heeft en dat hij voor eeuwig over ons zal regeren. Laat ons nou luisteren naar die evangelie wat ons hoort in Handelingen 1. En ik lees net weer vers 6 tot 8. Die wat bij elkaar gekomen heeft, vrouw hem toe en zei: Heere, ga nu in hierdie tijd die koninkrijk voor Israël weer oprecht. En hy antwoord hulle: dit kom julle nie toe, om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Dit sal dan die venster wees waardoor ons naar die hele gedeelte kyk en ontdek wat die hemelvaart voor ons beteken. Laat ons na die preek lied 435 sing. Dit is die lied wat sê dat die boodskap van die koninkryk oor die hele wereld klink. Broers en susters, gemeente van ons Heer Jezus Christus, die thema van die preek is hemelvaart, heel eenvoudig eindelijk, ons Heer Jezus het koning geword. En daar is drie gedeeltes. Jezus gee uitleg, wat is die koninkrijk? En dan troonsbestijging. En dan die derde, verwag en verkondig die koninkrijk. Dus hemelvaart, ons Heer Jezus het koning geword. Jezus gee uitleg. Daar is 40 dagen tussen die paasfeest en hemelvaart. Dit is zo'n lang tijd, ik moet altijd zelf mooi denken, wanneer is het ook alweer hemelvaart? En dan is het ook nog op een donderdag, in het middel van die week. Maar 40 dagen is een lang tijd. En dan, wanneer is dit Pinkster? Oh ja, 10 dagen daarna. Nou, 40 dagen lang, heeft Jezus met zijn discipels gepraat. Dit is een lang tijd. Gedurende die eerste dagen was dit nodig dat de discipels oortuigd zou worden dat Jezus werkelijk lichamelijk opgestaan is. Hulle kon hem herkennen en lief. Maar ja, na een paar dagen hebben jullie dit toch wel achtergekomen, denk ik. En Jezus is toch niet na een week hemel toegegaan. Hij heeft amper 6 weken gebleven. Vers 3 geeft voor ons die doel. Hij heeft gedurende 40 dagen aan hulle verskyn en oor die dinge van die koninkrijk van God gespreek. Die leiding aan die kruis en die opstanding is namelijk niet die laatste dingen wat Jezus op aarde zal doen nie. Lucas het dit mooi beskryf in die eerste vers van Handelingen 1. Mijn eerste boek heb ik opgesteld over alles wat Jezus begin doen het en leer het, tot die dag dat hij opgenomen is. Begin. Dit was nog maar die begin. Zijn werk op aarde is nog niet afgehandeld nu. En Lucas beschrijft die vervolg in die boek Handelingen. Die hele boek. Jezus gaat aan om op aarde te werken. Hij verdwijnt niet naar die hemel en dan hoort ons niks meer van hem niet. Hij heeft zijn apostels uitgestuurd op aarde om zijn koninkrijk bekend te maken en uit te breiden. En daarom, dat is eindelijk verbazend, daarom herhaal Lucas die verslag van die hemelvaart. Hij dit ook al in Lucas 24 beschrijft. Net een beetje andere woorden. En dit wordt dan die beginpunt van zijn tweede boek. Jezus, zijn handelingen op aarde. Vanuit die hemel, door die kerk. En in die boek zien en hoor jij Stefanus, Filippus, Petrus, Barnabas en Paulus. En nog bij ander. Maar daarachter moet je Jezus raak zien. Die handelingen van Jezus door zijn apostels. En die apostels spelen een sleutelrol in Jezus' plan. Daarom neem hij zoveel tijd om met hulle te praten. Hulle moet mooi verstaan wat zijn doel is en hoe hij dit zal bereiken. En daarom praat hij 40 dagen lang over zijn koninkrijk. Wat het is, hoe dit uitbreidt en wat hulle rol daarin gaan wees. Die vraag van die apostels wijst dat dit nodig is. Heere, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig. Vers 6. Calvin sê, seker met een glimlach, die vraag van die disciples bevat net soveel foute as woorde. Die disciples moet nog begin verstaan wat sy koninkryk is. Hulle vraag is verkeerd, hulle is gefokus op 'n aardse koninkryk, die herstel van die monargie van Israel, sodat Israel die juk van die Romeine kon afwerp en machtig en eervol kon wees in die Midde-Ooste, soos in die goue eeuw van David en Salomo. Dit is die verkeerde vraag. Maar dit bring ons by die betekenis van die hemelvaart. In een sin verduidelik Jesus wat die koninkryk beteken. Of in elk geval wat hulle taak daarin gaan wees. Hy sê, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot die uiterste van die aarde. Jezus' antwoord is vir ons ook baie belangrik. Ons moet ook verstaan waaroor dit gaan in die koninkryk van God. En wat ons daarvan kan verwag. Ook in ons tyd word daar deur baie christene, vooral in Amerika, oor Israel gepraat. Amerika moet die land Israel ondersteun en wapens stuur, want, denk hulle, die toekomst van die kerk is afhankelijk van wat met die staat Israel gebeur. En hulle herhaal eindelijk die vraag van die disciples. Gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En stel eindelijk dat Jezus dit moet doen om sy doelen met die kerk te bereik. Hulle maak diezelfde fout. En Jezus het hulle lang al onrecht gehelp. Hy het die onkunde van die disciples weggeneem, die vir hulle 40 dae lang onderricht te gee oor sy koninkryk. En ons kan die resultaat in die boeken van die Nieuwe Testament lees. Die vraag van die disciples wys een misverstand oor die koninkryk. Hulle denk dit is territoriaal en nationaal. Dit is gebind aan een grondgebied, die beloofde land, Israel. En dit gaan dadelijk gebeur. Jezus' antwoord wys dat sy koninkryk nie is soos een land met grenzen wat je op een wereldkaart kan aanwys nie. Die twee disciples op pad naar Emmaus het diezelfde probleem gehad. Hulle het gedenk dat Jezus Israël zou herstel. En daarom was hulle gedesillusioneer toe Jezus gesterf het. Lukas 24 vers 21. Maar Jezus sê nie nou vir sy disciples dat het na sy opstanding dan wel gaan gebeur nie. Die herstel van Israël. Inteendeel, hy bindt dit nie meer aan die lot van die volk Israël nie, soos in die Oude Testament. Die verbond met Israël was 'n tydelike beperking, tot een nasie. Maar Jezus het daar die verbond vervul. En die nieuwe verbond gaan oor sy koninkryk oor die hele aarde. En daarom gee hy so 'n wye instruksie. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, en die hele Judea, die Jode, en Samaria, nou word het al bietjie snaaks, hè, want dit is heidene, en tot aan die uiterste van die aarde. Dit is sy instructie, zo wijd is dit. Voor aardse koninkrijk is macht nodig om die Romeinen uit die land te drijven en die grenzen te bewaken, maar Jezus praat van een andere kracht. Julle zal kracht ontvangen van die Heilige Geest en mijn getuies wees. Dit wijst daarop dat Jezus' koninkrijk geestelijk is. Dit wordt gevestig en dit brei uit door die getuienis van die apostels. En dit woon in die hart van elk een wat glo. Die koninkryk is nie beperkt tot een land op aarde nie, maar is wereldwijd. Dit is nie politisch nie, maar dit is geestelik. Dit versprei nie door macht nie, maar door die prediking. En nog een regstelling, sy koninkryk het tyd nodig om te groei. Jezus het dit reeds in sy gelykenisse vertel. Als je nou weer terugdenkt aan die gelijkenissen wat hij vertelde, was daar baie gelijkenissen wat beginnen met die volgende woorden. Die koninkrijk van de hemelen is zoals zaad wat in een akker gezaaid wordt, enzovoort. Dit gaat over die koninkrijk. En ik is zeker, Jezus heeft daar die gelijkenissen in die 40 dagen met die discipels herhaal en vir hulle mooi verduidelijk. En nou verstaan die discipels, dit gaat nog lang vat, voordat die koninkrijk volledig gevestigd is. Tot aan die einde van die aarde, nou hulle kon gedenken tot aan die grenzen van die Romeinse Rijk, want dit was die toenmalige einde van die aarde, die bewoonde wereld. En dit het zelfs ook tot die einde van die eerste eeuw geneem, voordat dit bereik is. Maar ons weet intussen dat Jezus rechtig die eindes van die aarde bedoel het. En nog steeds is niet die hele aarde met die evangelie bereik nie. Jezus stuur eerst die apostels uit om getuies te wees van zijn opstanding, van zijn leiding, van zijn sterven en van zijn wondertekens. So moet hulle die koninkrijk bekend maken. Nou, die apostels het intussen gesterf. Maar die taak is nog niet afgehandeld. Nie. Die koninkrijk het nog niet volledig gekomen. Nie. En ons leef in die nog niet van die koninkrijk. Ons zet hulle taak voort om die koninkrijk bekend te maken en daarin te leef. Ons dien Jezus als koning. Ons dien Jezus ons koning. Als burgers en als herauten van zijn koninkrijk. Dan die tweede deel, troonsbestijging. Ons vier vandaag die hemelvaart. Maar Lucas beschrijft die gebeuren van die hemelvaart op een vreemde manier. Hij is spaarzaam met zijn woorden. Dit lijkt niet bij opwindend of belangrijk niet. Nadat hij dit gezegd, is hij opgenomen terwijl we dit zien. En een wolk het om voor hulle oe weggeneem. Dat is al. Ik zou een beetje meer verwachten van wat er grootse majesteitelijke gebeuren dit zou wees. Maar nee. Prentjies uit kinderbijbels en zondagsschoolwerkjes werken met hier die thema. Discipels staan op aarde en kijken op. En daarboven zie je dan bijvoorbeeld nog net die voeten van Jezus, maar zijn lichaam verdwijnt achter de wolk. Een wolk het om voor hulle oe weggeneem. Nou, dit is een sleutel, want hoekom is daar een wolk? Omdat daar toevallig wolken aan de hemel was? Of werkt die wolk dalk tussen een kamerscherm, wat je opzet om te verhinderen, dat in ieder geval de discipels in die hemel in kon loeren, toen die deur opgezwaaid? Maar dit is toch niet een geheim of gevaarlijk om dit te zien, niet? Johannes mocht ook die visioenen in de hemel kijken. Ja, hier is die wolk wat herinnert aan die wolk van Gods heerlijkheid. Ons kent dit uit die Oude Testament. Na die uittocht het God verschijnen in een wolk en vuurkolom. En het Israël door die woestijn geleid. Dit is die symbool van Gods aanwezigheid. Diezelfde wolk die tabernakel vervul toen dit klaar gebouw was. God het ingetrek. En daar gewoon met zijn heerlijkheid. En die wolk maakt aan die 12 discipels en ons allemaal duidelijk. Jezus heeft die hemelse heerlijkheid binnengegaan. Hij teruggekeerd naar zijn vader in die hemel. Daar heeft hij heerlijkheid en eer en gezag ontvangen. Hij zit op die troon. En dit is een gebeuren met groot impact en glorie. Maar de discipels zien niks daarvan op die moment dat dit gebeurt niet. En dan is het daarom dat die engelen verschijnen en vragen, ga deze mannen, waarom staan jullie? En kijk jullie naar die hemel? Want Jezus is al verdwijnen. Om stip naar de hemel te kijken, helpt niks niet. Hulle kan Jezus niet meer zien. Nie. En daarom gaan hulle na die woorden van die engelen dadelijk op pad, Jeruzalem toe, terug. En komen ze samen in hun bekende boervertrek. De discipels, zijn missie op aarde gaan aan. En Jezus dirigeert, beveel hulle vanuit die hemel. En wat maken ze dan? Gedurende die volgende dagen, hulle allemaal het eendrachtig volhard in gebed en smeking. Hulle bid met die oog op hulle taak en daarom smeek hulle om die Heilige Gees wat Jesus beloof het te ontvang. Nee, die moment van die hemelvaart is nie so indrukwekkend nie. Maar Jezus het gedurende die 40 dagen vertel wat hij gaan doen. Hij zal in die hemel en in die hemel op die troon zit en oor alles regeer. Van daaruit zal hij hulle beveel en lei, zodat hulle sy koninkrijk op aarde kan bekendmaken. En daarom vindt ons in die rest van die Nieuwe Testament meer oor die betekenis van die hemelvaart. Daar vindt ons Jezus onderricht van die 40 dagen weer terug, denk ik. En dan lees ons die betekenis van die hemelvaart. Dit is die troonsbestijging van Jezus. Paulus noemde het in Filippenzen 2 vers 9. Vanwege Jezus' vernedering op aarde het God om uitermate verhoog en om een naam gegeven wat boven elke naam is. Jezus regeer vanaf die troon in die hemel. Ons, sy onderdanen, moet ons daarin verheug. Jezus het plaatsgeneem op die troon, die plek van heerlijkheid en macht. Die Vader het alles in zijn handen geplaatst, omdat hij door die leiding van die kruis en die hel gegaan is. Wat betekent zijn regering in die hemel? Wat betekent dit voor die aarde? Wat betekent zijn koninkrijk op aarde? Jezus, ons verlosser en ons Heer, regeer nou over alles en allemaal. Die kerk van Jezus lijkt onaanzienlijk, onbetekenend, machteloos in die wereld. Je hoort amper niks daarvan in de nieuws niet. Die nieuws wordt overheerst door machtige landen, mensen wat hun eigen dingen doen en hun dikwijls tegen God verzet. Maar ons weet dat Jezus vanuit die hemel regeert. En dat hij daar is om die verlossingsplan van God te voltooien. Voelt Jezus ver voor jou nadat hij naar de hemel gegaan is? Zou je wens hij het op aarde geblij? Ons wens denk ik dikwijls dat hij op aarde zou geblijen. Dan voel hij nader. Maar dan was zijn aanwezigheid altijd beperkt geweest tot één plek. Waar zou hij dan geblijd? In Jeruzalem? Op zijn gunstelijke plek, die Olijfberg? Bij zijn vrienden in Bethanië? Zou hij een paleis in Nazareth laten bouwen? Maar wat dan van Zuid-Afrika en Argentinië, Noord-Korea en Frankrijk? Hoe zou hij daar vrede gebrengen? Jezus had niet nodig om lichamelijk aanwezig te wees en zichtbaar aanwezig te wees op een bepaalde plek niet. Een koning oefent macht, heerschappij uit, niet net op die plek waar hij aanwezig is, nie? Dan zou zijn macht bij zwak wees. Een koning regeert door zijn bevelen uit te sturen en trouwe dienaren voeren daar die bevelen uit. Hij stelt betrouwbare ambtenaren aan om namens hem te regeren. Hij stuurt herauten uit om een bezoek aan te kondigen. En dit is ons troost en aanmoediging. Jezus het koning geworden. Hij die hoogste macht ontvangen zit in die troon in die hemel. Hij stuurt zijn engelen uit om zijn wil uit te voeren. En tezelfde tijd is hij actief en aanwezig op aarde. Hij is die een wat die meeste op hoogte is met wat aangaan op alle vlakken, in alle plekken. Hij bestuurt het. Hij leidt het naar zijn doel. En onthoud wat ik wat ons in die eerste punt gezien. Het handelingen is die voortzetting van Jezus' werk op aarde na zijn hemelvaart. En die apostels spelen een sleutelrol in zijn plan. In die boek Handelingen zien je die apostels bezig. Maar achter hulle moet je koning Jezus op die troon raak zien. En na die boek Handelingen blijft Jezus actief op aarde. Die handelingen van Jezus gebeuren nou door zijn kerk. Dus ons. En dit brengt ons bij die laatste punt. Verwacht en verkondig die koninkrijk. Nou, Jezus wil dat zijn discipels niet naar die wolken staren. Hy sal terugkom en intussen het hy vir sy kerk 'n groot taak gegee. Julle sal my getuies wees en krag ontvang van die Heilige Gees. So sit Jesus sy werk op aarde voort deur die apostels. Die prediking van die evangelie is die instrument. En Jesus het dit aan sy kerk toevertrou. Eerste aan die apostels en daarna aan die kerke wat deur hulle prediking ontstaan het. En so verskyn ons gemeente ook in die prentjie. Die boek Handelinge wys die uitbreiding van die koninkryk deur die apostels. Hulle maak oral die reddende evangelie van Jesus se lyding, sterwe en opstanding en verhoging bekend. En daarin speel ook die koninkryk 'n belangrike rol. Ons vind dit in Filippus se prediking, Handelinge 8. By Paulus vind jy dit ook. In hoofstuk 14 vers 22 bemoedig hy disippels en dan vertel hy dat hulle deur baie beproewings die koninkryk moet binnegaan. In Handelinge 19 vers 8 redeneer hy met die Jode in die sinagoge gedurende 3 maande en oortuig hulle aangaande die koninkryk van God. En die boek eindig ook met die prediking van die koninkryk, Handelinge 28. Paulus het in Rome aangekom en moet wag tot sy saak deur die keiser gehoor sal word. En intussen nooi hy die Joodse leiers in Rome. En wat is sy fokus? In een krachtige getuienis het hy vir hulle die koninkryk van God uitgeleer. En van die morgen vroeg tot die aand toe, het hy uit die wet van Moses en uit die profete hulle probeer oortuig aangaande Jesus. En hulle wil, die meeste van hulle of van hulle, wil nie na hom luister nie. Hulle raak verdeeld. Maar Paulus gaan onvermoeid aan. Hy het 2 volle jare in sy eie gehuurde huis geblei en allemaal ontvang wat na hom gekom het, terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus, met volle vrymoedigheid, sonder enige verhindering. Nou, natuurlijk word die opstanding baie meer genoem in die prediking in Handelinge. Maar ons moet nie denk dat die onderwerp wat minder genoem word, daarom ook minder belangrijk is. Die koninkryk is, ja, Lucas het eindelijk mooi vormgegee, die koninkryk het hy aan die begin, die eerste hoofdstuk, en aan die laatste, in die laatste hoofdstuk van die boek Handelinge geplaas. Dit is duidelijk belangrijk. En Paulus vindt het ook nodig om dit uit te leen. Soos Jezus dit vir sy disciples gedoen het. En ons het ook nodig om die koninkryk te verstaan en te kan verduidelik. Die koninkryk is die oorhoofse doel van die reddingswerk van Jezus op aarde. Die prediking oor Jezus leidt tot die klimax van die verheerliking van Jezus. Petrus verkondigt dit op die Pinksterdag. Eerst vertel hy oor die kruisiging en die opstanding, en dan haal hy Psalm 2 aan, die een wat ons so pas gesing het. Die Heere het gespreek tot my Heere, sit aan my rechterhand, totdat ek uw vijanden gemaakt het, de voetbank van uw voeten. Laat dan die hele huis van Israël zekerlijk weet, dat God om Heere en Christus gemaakt het. Heere Jezus, wat julle gekruisig het, Handelinge 2 vers 34 tot 36. God het om Heere gemaakt, dit is Kyrios, die Griekse woord wat eindelijk koning beteken. Jezus is koning. Dit is die uitkomst, die doelwit van Jezus' leiding. En daarom is sy koningskap die klimax van sy werk op aarde. God het om verhoog in die hemel. Dit leert ons dat sy koninkryk die doelwit is van sy reddingswerk. Hy het gekom om sy volk te red van hulle sondes, hulle slavernij en die macht van die vijand. En hy het sy koninkryk gevestig en sal vir altyd oor allemaal regeer wat hy gered het. Dan is daar vrede met God en vrede tussen mensen. Dan hou oorlog en geweld waaraan ons so gewoond geraak het op. Liefde heers. Dan is daar nie meer vluchtelingen. En hongersnood nie. Dan haat mense mekaar nie meer nie. en moren hulle mekaar nie meer. Leuen en bedrog en machtsmisbruik het verdwijn. Die aarde is weer leefbaar. Die natuur word herstel en is nie meer gevaarlik nie. Mense staken hulle verzet en eer God deur Christus. So herstel Jezus Gods heerskappij, Gods regering oor sy skepping. So maak hy alles weer mooi. En dit is goed vir alle skepselen. Dit was die doel van die hele verlossingsplan. En dit brengt eer aan God. Nou, voor ons is dit daarom belangrijk om te weten dat sy koningskap die hoofzaak is. Zodat ons niet in bijzaken verwar raak en van die hoofzaak afgeleid wordt. Jezus heeft zijn kerk uitgestuurd in die wereld. Hij beveel ons en leidt ons vanaf zijn troon in die hemel. Hij heeft zijn geest op zijn kerk uitgestort, die volgende feest wat ons gaan vieren, om daar die taak te kan uitvoeren. Omdat Jezus die Heilige Geest beloofd heeft om die taak te kon uitvoeren, was de discipels na die hemelvaart in gebed tot die Pinksterdag. Nou, partijke klinkt dit alsof christenen denken dat hulle die koninkrijk op aarde moet bouwen. Dit is aantrekkelijk, je rol je mouwen op en je doet niets. Je krijgt invloed in die politiek, plaatselijk of nationaal. Dan kan ons die koninkrijk van God nader brengen. Maar dit lees je niet in die Bijbel niet. Ons moet wel in die koninkrijk van God leef en Jezus gehoorzaam. Maar ons wordt niet geroepen om dit te bouwen. Wel roept hij ons om dit te verkondigen. Ons is hier rauwte van die koning, niet bouwers van een paleis op aarde. Nie. En dit is Gods instrument, die evangelie van Jezus. Ons heeft zijn geest ontvang en ons leef onder die bescherming van koning Jezus. Laat ons dan vrijmoedig zijn koningschap bekendmaken. Praat met trots over jouw koning. Moet niet schaam wees voor hom nie. Hier in ons midden moet vreugde en opgewondenheid heers. Ons behoort aan Jezus. Ons is gered. Ons Heer regeer in de hemel. Met daar die vertrouwen en opgewondenheid moet ons mensen oproepen om zijn koninkrijk binnen te gaan. Door hulle te bekeer en in Jezus te gloeien. Maar tenslotte, ons moet wel rekening daarmee houden dat dit tijd neemt. De discipels het gedenk, Jezus gaan dadelijk die koninkrijk vestigen en dan ook nog voor Israël. Maar Jezus antwoord wijst dat die evangelie oorals gepreekt moet worden tot aan die einde van die aarde, voordat die koninkrijk volledig aanbreekt. En ons moet ons verwachting daarop afstemmen. Die koninkrijk breidt uit door die wereld, door die evangelie. Ik raak teleurgesteld of partijke moedeloos, als ik geen effect zie van die prediking. Maar Jezus heeft ons reeds voorbereid, door middel van zijn gelijkenissen. Die koninkrijk groeit onzichtbaar. Dus zo zaad wat onder die grond ligt en ontkiem. Ons het geduld en vertrouwen nodig. Sy koninkrijk zal een dag volledig aanbreek, als God besluit des tijd. Laat ons daarna uitzien met verlangen, en trouw wees als hij rouwte van ons koning. Amen.
Thank you.
Dat is nou zo'n bid. Ons gaan ook voorbeden doen voor Willemien wat ziek is en ook voor oom Maurits wat morgen voor een operatie moet gaan om een stent in te zetten in zijn been, zijn aren. Laat ons samen bid. Vader in de hemel, ons is blij dat ons weet dat Jezus regeert. Ons het het nodig om niet bang of desperaat te raken. Er gebeurt zo baie in ons land en in die wereld, wat ons niet kan besturen, beïnvloed of verhinderen. Om te weten dat u regeert en uw doel bereikt, maak ons kalm en gee ons vertrouwen. Ons bid voor ons broers en zusters, recht door die wereld, maar vooral in die tijd ons broers en zusters in Iran, alle christenen wat daar leef, wat onderdrukt wordt en bedreigd wordt met oorlogsgeweld. Ons bid voor hulle dat u hulle zal beschermen en volharding in die geloof zal geven. Ons bid voor die hele bevolking dat daar weer vrede mag komen en dat ook die macht van islam verbreek zal worden. En dit bidt ons ook voor christenen in andere islamitische landen, waar hulle meestal onder druk, en mishandeld wordt. Heer, u waarschuwt ons dat ons niet op prinsen, presidenten, ayatollahs moet vertrouwen. Nie. Ons kan in die gebeurtenissen zien hoe dwaas het is om op zondige mensen te vertrouwen. Help ons om aan Jezus, ons koning, vast te houden, in zijn koninkrijk te leven. Verblij ons met die koninkrijk wat nabij gekomen is toen Jezus geboren is en wondertekens op aarde verricht het. Hij het oorwin en zo die koninkrijk op aarde gevestigd. Niemand kan dit keer niet. Maak ons blij dat ons deel is van uw koninkrijk. Dat ons met God, met u, verzoen is door Jezus, ons priester. En nou geregeerd wordt door Jezus, ons koning. Heer, ons dank u dat u ons niet op aarde gelost hebt toen u hemel toegegaan het niet. Maar u woont in ons door uw geest. U leidt ons vanuit die hemel en beschermt ons. En u troost ons ook als ons door zwaar tijden gaan. In ziekte en beproevings. En daarom bid ons voor Willemien, voor oom Maurits en voor alle bejaardes wat lichamelijk zwaar krijgen. Geef hulle geloof, geduld. Omring hulle met uw liefde en geef hulle die blijdschap van Christus in hun harten. Ons bid voor oom Maurits, wat morgen het theater toe moet gaan om een stent in zijn been in te zetten, zie in die operatie. En ons bid dat dit verlichting van die pijn zal brengen en dat die aarde weer oop zal blij. Heer, ons dank u dat ons bevoorrecht is dat u ons als uw kerk uitgestuurd hebt om die koninkrijk bekend te maken, zodat die volheid van uw rijk zal komen. Help ons om van Jezus te getuigen. Gee ons geloof om gehoorzaam in uw koninkrijk te leven. Gee ons volharding om trouw te wees in ons taak. Gee ons geduld om te wachten totdat Jezus verschijnt en uw koninkrijk compleet zal wees. Ons bid dat u spoedig zal komen. Amen. Dat is nou ons gaves aan de Heere aanbied. En dit is dus bestemd voor die studiecentrum, waardoor die evangelie verspreid wordt in de hele wereld. En ons zingt ten slotte schriftberijming 29, vers 7 en 8. Dit is die asemruimende toekomst, die koninkrijk zal aanbreken. Die stem van die troon, daar gaat een stem van die troon uit. Halleluja, want de Heere God die almachtige het die koningschap aanvaar. Dus die berijming van openbaring 19. En dan, laat ons blij wees en ons verheug en aan om die heerlijkheid geven, want die bruiloft van die lam het gekomen en zijn vrouw het haar gereed gemaakt. Schriftberijming 29. dan mag ons God zijn zegen ontvangen en met zijn vrede weer huis toe gaan. Die genade van die Heere Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest is met u allemaal. Amen.